Ik wil graag eens met u bidden voordat we met elkaar gaan kijken naar wat er staat. En wat het ons mag zeggen vanmorgen. Zullen we bidden? Vader, dank u wel dat we in alle zaken die er zijn in het leven. In alle omstandigheden, Vader. In alle situaties. Het bij u mogen zoeken en bij u vinden. Uw troost, Vader. U bent er. U geeft wijsheid. We hebben uw woord open, Vader. En mogen we datgene verstaan wat daarin voor ons vanmorgen zit. Waarmee u ons wil troosten, bemoedigen en wil laten uitzien. En dank u wel, Vader, dat u spreekt over leven. Wilt u ons in het spreken en luisteren en verstaan daarvan leiden. Het uitwerken, en dat doet u en daar dank u voor. In Jezus' naam. Amen. Ik heb als leidraad meegegeven, als korte samenvatting waar ik het vanmorgen met u over zou willen hebben. Uit geloof leven. En u heeft het gedeelte voor u liggen, u heeft het net gelezen gekregen. U heeft misschien zelf onder het lezen of onder het zingen nog even gelezen. Het is een kleine profeet, Habakuk. En het mooie is als je het leest, dan kan je natuurlijk een aantal dingen neerzetten. Wat zit er voor ons vanmorgen in? Maar wat ook heel logisch is, waar gaat het over? In welke tijd zit Habakuk en waarom zegt hij die woorden? Waarom geeft God hem die woorden om te profiteren? En wat zit er dan voor ons in op dit moment? Je zou ook mogen zeggen, wat zit erin voor Gods volk op dit moment? In de tijd waarin we zitten. Habakuk stelt vragen. Als je het zo zou mogen zeggen. Van hoe lang nog? En waarom? En wat de profeet ziet, dat ziet God ook. Als je dan leest in de versen die er naartoe werken, dan wordt er gesproken over geweld. Over ongerechtigheid. Over ellende. Over twist, over tweedracht en verdraaid recht. Er is een wereldmacht opgekomen die dan in dit geval de Chaldeeën zijn. En die lopen als een wervelwind, als een tornado, volken onder de voet. Egypte was gevallen en nu kwam de wervelwind richting Juda. Maar in Juda is er wat aan de hand. En dat is wat Habakuk benoemt, even zegt. De goddeloze wordt omringd door de rechtvaardigen, zou je het kunnen samenvatten. Maar ook, waar is het recht? Waarom krijgt het recht geen ruimte meer? En dan spreekt God met Habakuk. En Habakuk verwacht het van hem. En dat is het knappe van dat stukje tekst van vanmorgen. Hè? Want in het geweld van deze eeuw, dat wat u en mij op de televisie toekomt, gaan gelovigen op een toren staan en zien uit naar hem. Zoals Daniel zijn venster op Jeruzalem had. Zoals Habakuk wel eens wordt genoemd, het venster van het wachten. Hebben wij zicht op de toekomst, zoals Paulus dat geeft. En dat is wat draagt. Dat is wat in harten van gelovigen die kracht geeft. Nou, dat even als een heel korte historische toets met wat lijntjes naar nu toe. En dan zegt Habakuk, en ik loop het even een paar versen langs, maar het gaat me om uit geloof leven. Hij zegt, ik wil gaan staan op mijn wachttoren en me stellen op de wal. Ik wil uitzien naar wat hij tot mij spreken zal en wat ik moet antwoorden op mijn klacht. Want hij heeft God aangesproken. Hoe zit dat nou? Hoe kan dat nou toch? En hij verwacht het niet van mensen om hem heen. Hij gaat op de wachttoren staan. En wat spreekt hij tot mij? Wat gaat God zeggen? En ik denk dat dat het punt is. Een mens verwacht. En Habakuk staat daar. Dit is dan toevallig een beetje oud wachttorentje uit Israël. Die een van de wijngaard stond te bewaken vroeger. Waar dan de wakers in zaten. Maar ik vond een mooi beeld erbij. Hij zit in die wachttoren. En hij verwacht het van God. Hij kijkt uit. Hij wacht ergens op. En dan zegt God, schrijf het gezicht op wat ik te zeggen heb en zet het duidelijk op tafelen. En ik denk dat dat het mooie is. Als een mens soms wil weten, wat speelt er? Hoe zit het? Dan kan je een pennetje pakken en dat eens op papier gaan zetten. Wat wil ik nou precies? Wat is er aan de hand? Als je het niet meer weet, dan wil je het weten, dan schrijf je het op. En wellicht dat al schrijvend je wat helderheid krijgt. Wat moet het dan met een gelovige zijn? Want het is geschreven. En datgene wat geschreven staat, mag je troosten, mag je bemoedigen. Zo zitten mensen in elkaar die schrijven. En zo hebben in de buurt van de gaskamers van Auschwitz, hebben flessen gevonden, of zijn er flessen gevonden, waarin mannen die daar te werk gesteld waren, in die afschuwelijke omstandigheden, geschreven hebben wat ze zagen. En ze hebben dat in flessen gestopt en die hebben ze teruggevonden. Want ze wilden dat wij het zouden weten. En wat heeft nou Habakuk, wat mogen u en ik hebben? Uitzicht, verwachting, wanneer gaat dat dan? Hoe gaat het dan? En hij schrijft datgene wat God hem te spreken geeft. En dan zegt hij erbij, en dat zegt hij in vers 3, want wel wacht het gezicht nog tot de bestemde tijd, maar het spoedt zich zonder falen naar het einde. Als het vertoeft, verwacht het, want komen zal het gewis, uitblijven zal het niet. Dat is een vers wat je zo kunt neerleggen voor jezelf. Vader, ik denk wel eens, wanneer komt het nou? Wanneer geeft hij dat moment? En God zegt gewoon, het komt. Het hangt van mij af, staat er eigenlijk. Komen zal het zeker en vast. Uitblijven zal het nieuw. Niet. En dan komt die tekst waar ik vanmorgen, als het zo'n wereld is, waarin zoveel zaken spelen, waarin de nacht lijkt te vallen en er bijna geen licht meer is, dan geeft God uitzicht. Dan geeft God verwachting. En dan krijg je die prachtige tekst, waar ik vanmorgen even naar u met wil kijken. En het zal heel kort zijn, maar want wat, er kan er zoveel over te zeggen. Dat is deze tekst. De rechtvaardige zal uit geloof leven. Dat staat in Romeinen 1 vers 17, haalt Paulus het aan. Hij haalt het ook aan in Galaten 3 vers 11. En het staat in Hebreeën 10 vers 38. De rechtvaardige zal uit geloof leven. Er zitten drie mooie woorden in, rechtvaardigen, geloof en leven, waar ik kort het Bijbels licht op wil zetten. Maar wat is nou leven? En ik denk dat je dat mag ontdekken. Als je jong bent, mag je dat horen. Moet je het horen, want hoe kom je het anders te weten dat het niet tegen je gezegd wordt? Maar wat is nou leven? Leven is eigenlijk je hechten aan God. En ik moet dan denken aan een klimop. Een klimop die zoekt een plek om zich te hechten en te groeien. Een stevige muur. En in die klimop zitten geen delen die zeggen, nou, ik hecht maar niet. Laat maar. Maar een klimop die klemt zich vast aan die muur, want dat is een vastheid. Dat is een zekerheid. Want als het een half was klimop zou zijn die zich niet helemaal wil hechten, stel dat hij die beslissing zou kunnen hebben, bij een flinke storm waait hij eraf. Maar waarom nou dat beeld van die klimop? Ik heb het zo gezegd, geloven. Als je jong bent moet je dat weten, als je oud bent moet je dat weten. En is het heerlijk als het ook werkelijk werkt in je leven. Dat je je gehecht hebt aan God en dat God het doet, vasthoudt, kracht heeft, draagt. Geloven is dus hechten. En ik denk dat het hele bijzonder is, wat is in jou en mijn leven? Wat is in jullie leven? De muur waaraan je hecht, dat is de Heer. Met andere woorden, geloven is je hechten. Die klimop, dat ben jij en ik, dat zijn wij. En we hechten ons aan de muur, we hechten ons aan Hem. Die ons vasthoudt, die ons draagt in alle omstandigheden. En dan kunt u zich misschien een beetje voorstellen, dit was een eerste toetsje. Een eerste klein beetje licht op de zaak. Snap je dat deze versen eeuwenlang telkens weer gelovigen, mensen zoals u en ik, hebben aangesproken en nu nog aanspreken. De rechtvaardige zal uit geloof leven. En er staat er niet iets in wat je moet verdienen. Er staat niet iets in wat jij moet doen om het te verwerven. Nee, er is het geloof van Jezus Christus, waaraan jij je mag hechten en in dat geloof ga je je leven leiden. De gelovige of de rechtvaardige zal leven uit geloof. Je mag je hechten. En dan heb je als jong mens misschien, of als wat ouder mens, die dit voor het eerst hoort, hechten aan God. Wie is dan God? Dat ik me aan hem moet hechten? Kan ik hem kennen? Hoe werkt dat dan? Is hij mijn muur? Of denk je, nou ja goed, dit is voor mijn ouders de muur, waar ze zich aan hechten. Ik wil nog even rondkijken. Dat zijn zaken die je die je tegenkomt en waarin je met liefde en zorg met kinderen mag omgaan. En ze mag vertellen. En kan laten zien in het leven dat je leidt. Kijk, daardoor sta ik vast. Daardoor ben ik er. Aan God gehecht. Ik kom er straks op terug. Hoe ver ga je dan? Hoe ver gaat dat? Aan God gehecht zijn. En ik denk dat het mooi is. Die woorden die hebben steeds weer aangesproken. Ik wil met u praten over wat Habakuk zegt en dat vooral vanuit Paulus verder aanscherpen. Ik las een heel mooi commentaar eigenlijk gisteren. Dat was een broeder die zei van ja, wat Paulus daar zegt. Als hij het aanhaalt in Romeinen 1 vers 17, als hij het aanhaalt in Galaten 3 vers 11. Dan zie je dat hij die tekst een verrijking geeft met zijn evangelie. Paulus die haalt dat aan in Galaten 3. En het is goed om te kijken waar haalt hij het aan en wat bedoelt hij dan? Want dan krijg je een kleur. Paulus kleurt die tekst als het ware, geeft hem kleur, geeft hem kracht. Je mag weten als gelovige, dat mag je gezegd zijn. En soms moet je het eerst horen en dan volgt er nog een weg van steeds beter gaan verstaan. En soms duurt dat jaren voordat je hem echt een beetje meer gaat begrijpen. Maar Paulus zegt, we spreken over uit geloof gerechtvaardigd. Als je uit geloof gerechtvaardigd bent, krijgt dat een logisch vervolg. Dan ga je ook uit geloof leven. En dat is eigenlijk wat er staat. Door geloof gerechtvaardigd. Wie heeft dat gedaan? Dat was datgene wat de zoon aan het vloekhout bewerkte. Wat God in zijn zoon uitwerkte en wat ons om niet voor niks zomaar gratis in de handen wordt gelegd. Door geloof gerechtvaardigd. Amen, zeg je dan. En nou is de logische consequentie dat je het niet moet, maar dat je gaat willen leven tot eer van hem. Dat is eigenlijk heel kort wat er staat. Een gerechtvaardigde wil leven uit geloof. Wil doen wat God van hem vraagt. In de zin van, ja vader, het is logisch. Mag ik tot uw eer zijn op de plek waar u me neerzet? Dat is even niet de goede tekst nu. Kijken, ik ga nog even door. Ja. Een rechtvaardiging komt. Die andere heeft u straks nodig. Dat ligt aan het eind van de tunnel. Dat is de laatste dia. Die is een beetje verdwaald. Maar goed, dat gebeurt wel vaker. Rechtvaardigen. Nou, ik heb wat teksten neergezet. Want ik wil u niet zeggen, oké, zo is het. Kijkt u maar in Romeinen 3. Kijkt u maar bijvoorbeeld in Lucas 23 vers 47. Daar wordt over rechtvaardigen gesproken. Maar als Paulus nou zegt, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Dan heeft Paulus in die tekst een accent gelegd. Het gaat om jouw leven en om mijn leven. We zijn niet alleen op zondag rechtvaardig en genieten we van de gerechtigheid. Maar heel ons leven doortrekt ervan, is ervan doortrokken, wordt ervan doortrokken. God heeft zijn gerechtigheid gegeven en dat leidt tot rechtvaardiging van de zonde. En het mooie is, het machtige is, er wordt niets op je schouders gelegd van je moet dit en je zal dit en je gaat zo. Wat heeft Jezus gedaan? En wat hij gedaan heeft, hadden we zelf niet gekund. En hoeven we ook zelf niet te kunnen. Dat heeft hij gedaan. En wij mogen zeggen, vader, dank u wel. Dat u dat in uw zoon voor mij hebt gedaan. Dat is gerechtigheid die God geeft. En dan is het zo mooi, dat woord, dat horen we misschien niet meer. Maar wat doet Jezus? Die beaamt wat God aan het doen is. Gerechtigheid van God toerekenen uiteindelijk aan alle mensen. Dat beamen, daar zit het woord amen in. Hè? Dus het is bevestigd wat Vader aan het doen is. Vader is uit op die harten van iedereen. Vader is uiteindelijk de redder van alle mensen. En ik las een mooie uitspraak van een grote Joodse geleerde, Martin Buber. Die zei, de rechtvaardige, hij gebruikte het Joodse woord, tzadik, de rechtvaardige is de mens die de waarheid van God op aarde uitbeeldt en zich aan de trouwe God toevertrouwt. En toen schreef iemand die ik goed ken, met wie ik wel eens spar op dit soort zaken, en die zei, ja, daar zeggen wij wat anders bij. En zijn blikveld omhoog houdt, gericht is op God. Dat is wat Jezus aan het doen is. Jezus is bezig geweest en heeft gedaan waardoor uiteindelijk het zo zal zijn. Die weg is ingezet en je komt er onderroepelijk terecht. Dat elk schepsel zal zien wie God is en aan zijn hart gedrukt zal kunnen worden. Een rechtvaardige. Mag ik u herinneren aan wat Lucas zegt? Die hoofdman bij het kruis. Wat ziet die man nou? Die ziet wat daar gebeurt. Die man die sterft aan het kruis. Die ziet wat het voor impact heeft. En die zegt waarlijk. En dan staat er eigenlijk amen. Deze mens was rechtvaardig. En daar is geen woord Romeins bij. Of moet ik zeggen geen woord Latijn bij. Jezus heeft al het leed en al het lijden van de mens gedragen. Waar heeft hij het heen gedragen? Je zou het kunnen zeggen tot in de handen van God. De voltooiing, het doek valt. Jezus beaamt waar God ten diepste mee bezig is. Wij noemen dat vanuit Paulus dan gelijk. En dan kan je wel eens een bocht te snel geven. Maar Paulus noemt dat in een prachtig woord. God is bezig met een plan van tijdperken om daar te komen waar God uiteindelijk zal zijn. Alles in allen. Met andere woorden, God is bezig en hij heeft dat in de handen van zijn zoon gelegd en werkt dat uit. Dan komt het tweede woord. Geloof. En het woord dat er staat, dat Hebreeuwse woord emuna, voor degenen die dat weten willen, dat heeft te maken met, ja, met geloof, maar je mag ook denken aan vertrouwen. En de grondbetekenis van dat woord is vast zijn. Is beamen, je zegt er ja op. En nou is geloof iets in jou en mijn leven, en dat merk je dan als er dingen gebeuren, werkt het dus zo. En soms zie je het om je heen werken, soms zie je het bij een ander. En dan kan het voor iemand die dat ziet zeggen van, hé, ik wil daar meer van weten, van dat geloven, zoals ik me aan vader wil hechten, werkt dat dan in mijn leven ook zo uit als de zaken zijn. Emuna is eigenlijk, of laten we zeggen, geloof is gewoon rotsvast. Weten, zo is het, is betrouwbaar zijn. In wezen is geloof datgene wat Jezus geloofde. En ik denk dat wat Paulus dat nader benadrukt in Galaten 3 vers 11, en dat laat ik verder liggen, maar het is gewoon, jij en ik mogen geloven. Wat geloven we nou? Dat God de betrouwbare is. Dat God doet wat hij zegt. En dat hij uiteindelijk bezig is om te komen daar waar hij zijn wil met ieder mens aan zijn hart. Geloof, daar gaat het om. En ik denk dat dat enorm is om je dat te realiseren. Habakkuk had één ding voor op ons. Dat is, God is betrouwbaar. Wat God zegt, dat gaat gebeuren. Zo is het. En dan vind ik het bijzondere, ongeacht de omstandigheden. Er gebeuren allerlei dingen in het leven van Habakkuk. Allerlei zaken in het leven bij het volk. Daar komen die Chaldeeën. Maar je kunt ook zeggen, als je dan denkt van de Israël van nu, daar komt datgene wat op Israël afvalst. En dan te weten dat wat een gelovige zou moeten weten is, teruggrijpen op Habakkuk. En daar dan gaan kijken, ik ga staan op de wachttoren en ik zie uit naar wat de eeuwige uitwerkt. En ik denk dat het enorm is dat we ons dat mogen realiseren. Je mag je hechten aan God. Je mag je richten op wat hij zegt en doen wat hij zegt. In al die zaken meer. En wat is geloven dan? Geloven is een codewoord. Dat heeft te maken met relatie. En ik denk, wanneer kan je nou van een relatie spreken? Heb je met iemand een relatie als je die nooit spreekt? Nooit schrijft? Nooit ziet? Wat is een relatie die een gelovige heeft met hem? Met God? Met Jezus? En dat is enorm als jonge mensen daarbij bepaald worden. Maar wij ook weer opnieuw en weer en telkens. Want het is in de snelheid van het leven. Dat merk je dan in zo'n week die dan voorbij schiet aan alle kanten, met alles wat erin gebeurt. Waar is dat moment dat je rust hebt? Waar is het moment dat je de tijd neemt en de tijd hebt om met God te praten? En dan kan je wel zeggen, het is een soort die stille tijd, 's morgens, hè, met dat mailtje, met het sms'je wat je krijgt, met het deel van het leesrooster. Dat zijn die simpele dingen die er mogen zijn van, oh ja, met die gedachte stuurt God me vandaag op weg. Maar wat is dan de relatie die we hebben met God? Dat is weten wie die is. En ontdekken dat hij inderdaad betrouwbaar is. Ontdekken dat hij inderdaad degene is die van je houdt. Dat hij ontdekt dat diegene is die je nooit weg zal sturen. Die je nooit, Hij is er altijd voor je. Dat betekent dus dat ik naar hem mag luisteren. Ja. Hoe weet ik dat dan? Hoe leer ik dat dan? Nou, je leert. Hè, je bent begonnen met ik ga slapen, ik ben moe, sla ik mijn beide oogjes toe. Dat hele simpele kindergebedje. Maar soms oude mensen op teruggrijpen, als er helemaal niks meer te bidden valt, dan zijn dat weer de sporen die nog klinken. Maar het is gewoon bidden samen. Het is gewoon naar hem luisteren, naar zijn woord. En inderdaad zeggen, Vader, als u dat zegt, dan wil ik daar volledig op vertrouwen. Het is betrouwbaar wat u zegt. En eigenlijk denk ik dan regelmatig, ook voor mezelf, in de drukte van het leven en alle dingen die moeten. Hoe is mijn relatie met u, Vader? Hoeveel tijd neem ik eigenlijk voor u? Als je aan het studeren bent, dan heb je dat je zoveel tijd moet stoppen in dat diploma. Zoveel tijd moet stoppen in dat certificaat. Zoveel tijd moet stoppen in dat afstuderen. Hoeveel tijd is er dan voor God? En ik bedoel dat niet vervelend, maar gewoon dat zeg ik tegen mezelf ook. Hoeveel tijd heb je nou vandaag met God besteed, met hem gepraat? En het is niet zo'n gekke vraag. En misschien zijn we dat niet meer zo gewend. Maar het is heel erg prettig, toch? En ik zeg dat prettig en bewust een beetje pesterig. Maar het is toch heel erg fijn als je hoort dat je kind, dat degene van wie je houdt, dat hij een relatie met hem aan het opbouwen is. Dat hij of zij gewoon probeert van, en er wel eens over praat met je. En dan is dat om dankbaar te zijn dat je kinderen, je kleinkinderen, het ook bij hem zoeken. Heb je een relatie met God? Ik denk dat je dat tegen een jong mens kunt zeggen. Misschien niet met die woorden zo, baf, heb jij een relatie met God? Zeg eens wat eerlijks. Nee, maar je mag dat gewoon weten. Weet je? Ben je in de klas degene die durft te zeggen dat hij van Jezus is? Ja, dat is misschien een beetje ouderwets geformuleerd, jaren 60, 70, 80. Hè? Maar ik bedoel het wel. Wat doe je nou met God? Ben je van hem? Als er in de klas, noem maar op, stevig de naam van God wordt misbruikt, kom je dan voor hem op in de zin van, dat je zegt van, hey, wil je dat niet meer doen in mijn nabijheid? Niet als vrome, maar gewoon, ik hou niet van die dingen. Dat is degene van wie ik hou. Dat kan je dan misschien allemaal niet zeggen, maar wil je het laten? Ik had de gewoonte om een collega die nogal stevig kon praten met andere dingen, om dan een gegeven moment te zeggen als hij dat zei van, hey, liever niet. En toen die doorging, heb ik dat nog 40 keer gezegd, en toen ging ik wat anders erbij doen. Zo, elke keer als hij dat zei, even een tikje op zijn schouder. Hey, liever niet. Voor mij is het bijzonder dat je die naam niet misbruikt. En degene hoefde ik niks meer te doen, want als hij dan dat deed, deed hij al van tevoren zo dat ik hem geen tik kon geven. Bij wijze van spreken, nou tik, dat was gewoon even een aanstootje zo van, hey, woehoe, wakker worden, wat ben je aan het doen? En dan is hij ermee gestopt. Ik denk, gelukkig, dan wordt die naam van degene die de God en Vader en Redder van alles is, wordt niet constant misbruikt. Maar dat doe je toch als je een relatie met hem hebt? Als je weet dat hij van je houdt? Als je regelmatig met hem praat? En als je zegt, ja, maar ik vind die Bijbel zo ontzettend moeilijk. Heb je niet wat anders voor me? Dan heb ik wel iets heel moois voor je. Wat heel erg met allebei zijn pootjes in die Bijbeltekst staat. Maar het misschien wat simpeler zegt. Maar soms moet je gewoon accepteren dat het niet zo simpel is. En ga je ervoor knokken om het wel te begrijpen. Kijk, geloven is een houding. Dat wordt zichtbaar of het wordt niet zichtbaar. Je kan niet zeggen, ik vertrouw nu wel en ik vertrouw nu niet. Je kan niet half bezig zijn. Ja, het kan wel, het gebeurt ook, maar ik bedoel, of je hecht je aan die muur, helemaal. Half vertrouwen, iemand, dat kan toch niet? En ik denk dat het toch ook niet kan, half geloven. En God zegt gewoon, heb je relatie met me? Kunnen we samen eens praten? De mensen van wie je houdt, daar steek je toch tijd in? Te weinig, ik weet het. Ik ook. Ik praat net zo tegen mezelf als tegen jullie. Maar tijd nemen om met elkaar te praten over de dingen die je te doen. Over dingen die je misschien niet begrijpt, maar waar je er terug wil komen. Waar je meer van wil weten. En soms heb je van die momenten. Ik weet niet of dat nou specifiek met autorijden te maken heeft. Maar ik had het van de zomer. Ik ging met iemand een stukje rijden. Ja, dat was toevallig in Maren. We gingen een stukje rijden, wat dingen bekijken. En op een gegeven moment keken we elkaar eventjes verschrikt aan. Want ineens hadden we het over zaken die er toe deden. Niet je werk, dit, zus, zo. We hadden het over ons hart. En dan praat je over wat geloven betekent. Dan praat je over hoe je relatie met God is. En ik kan het niet altijd onder woorden brengen. Maar gewoon op hem zien, het van hem verwachten en hem vertrouwen. Dat zijn bijzondere zaken. Om daar goed mee bezig te zijn. En op een gegeven moment hebben we allebei stijf voor ons gekeken. Want datgene wat we zeiden was gewoon zo persoonlijk. Dat had ik eigenlijk nog nooit zomaar gezegd. Ja, Adel weet het. Maar als je dan praat over de dingen die je toe doen. Als je dan bezig bent met wat geloven letterlijk inhoudt. En het gaat over vaderschap. En over al die zaken meer die daarbij komen. Werkt dat zo uit, vader. En dan vind ik het hele bijzondere dat je dan hoort dat ieder mens, zoals jullie hier zitten, stuk voor stuk, je leven met God hebben. Je relatie met God vormgeven. Waarin de dingen zijn waarmee je bij God komt, omdat je ze zelf niet kunt uitwerken. Of omdat dat je wil weten, vader, hoe kijkt u er nou tegenaan? En is het zo machtig om te ontdekken dat God een God is die er altijd is. Die nooit zuinigjes naar je kijkt. Maar als je hem zo aankijkt, dan zie je dat hij van je houdt. De schrift zegt het. Hij heeft je lief. Hecht je maar aan mij. Zegt vader. En laat het samen doen. Al dat leed. Al dat lijden. En u zag net dat plaatje van die donkere tunnel. Ik gok even. Nee, die staat er niet. Gaat u hierna? Nee. Even kijken. Ik ga gewoon terug. Kijk, die bedoel ik. Dat is zo'n treffend plaatje. Al dat leed, al dat lijden. Je denkt wel eens. Ik heb een donkere tunnel waar ik in zit. En ik zie geen licht aan het eind. Dat is er wel, maar ik zie het niet. Ik kan zaken niet overzien. En dan is het zo bijzonder om te weten, ik ga met Jezus. Ik ga met het geloof van Jezus op stap. Ik heb aan hem gehecht en ik ga. En wat doet God dan? En dat is zo'n troost die je mag ervaren. Wat doet God dan? Ja, die tunnel is donker, diep en lang. En God zegt niet, als je er hierin gaat, dan sta ik aan het eind en dan wacht ik je op. Sterkte. Nee, wat doet God? Hij zegt, zullen we het samen doen? Ik ga met je mee. Hij gaat naast je. En dat is wat de schrift je telkens weer zegt. Hij is nabij. Hij staat naast je. Hij loopt met je mee die donkere tunnel in. Hij is er. En aan het eind, ja. Dan is dat licht wat er was, maar je nog niet zag, zichtbaar geworden. Je wist dat het er was en dan zie je het. En dan denk ik dat je naar hem kijkt en gewoon zou zeggen moeten en zou zeggen, vader, dank u wel. Het is zo bijzonder dat God van je houdt. Het is zo bijzonder dat wij soms heel zuinig naar elkaar kijken en elkaar nog wel eens de meetlat naast elkaar leggen. En al die zaken meer. Dat God gewoon zegt, kom maar, ik ga met je mee. En trouwens, ik ga niet met je mee, ik ben er al, ik loop al naast je. En dat zijn die machtige dingen, dat die schrift zo gaan lezen, zo gaan verstaan, zo ermee mogen rekenen. Dan ben ik bij leven. Wat is nou leven? Het was een opmerking uit de Eerste Wereldoorlog van een soldaat die naar huis schreef vanuit de loopgraven. Citaat, letterlijk van deze Engelse broeder. Een redding door geloof maakt een leven van geloof mogelijk. En hij zegt, reken maar. Geloven is rekenen met God. Hij is er. En dan heb je het over leven. De redding brengt leven. Van geloven brengt opstandingsleven. En ik denk, leven heeft puur te maken met redding en zijn uitwerking. En ik denk dat dat het is. Niet alleen voor redding, uit geloof, maar ook je mag geloven in je dagelijks leven van hem zijn. En zo zijn er een heleboel dingen die ik nog zou willen zeggen, maar ik begrijp dat het tijd is. Maar het zijn die enorme mooie dingen die we mogen weten met elkaar. He, als je dan doorleest in Habakkuk, dan kom je bij vers 14 terecht. Dat is de laatste opmerking die ik maak. Want de aarde zal vol worden van de kennis des Heren, van des Heren heerlijkheid, gelijk de wateren die de bodem der zee bedekken. En dan hoor ik Paulus, want die heb ik nodig om zicht te geven. Ja, klopt. Dat is op aarde. En uiteindelijk zal God in zijn hele schepping, in heel het universum, de God, de Vader en de Redder zijn van allen. En waarom mag ik dan nu weten, waarom mogen dan wij nu weten, Vader, dat u nu al onze God, onze Vader, onze Redder wilt zijn, als je toepast, mijn God, mijn Vader, mijn Redder. Leven begint met rechtvaardiging, redding, geleid worden door zijn geest. En uiteindelijk verheerlijking. Je mag staan op de toren en kijken naar wat God geeft. En je mag het weten vanuit de schrift. Eigenlijk is dat evangelie één sleutel die je in contact brengt met de waarheid en de werkelijkheid van het evangelie. Een goede week. Mag u in elk moment met ons, met elkaar, ons bewustzijn ook van elkaar. Het is uit geloof dat we mogen leven. Zijn geloof, waarin wij mogen geloven. Ik wil me hechten aan hem en leven tot zijn eer. Amen.